Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu zingen uit Psalm 116, het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij al een troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep den Heer dus aan in al mijn nood. Och Heere, och Wiert, mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, vers 2 en 3. Uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de profetieën van Daniël. Het negende hoofdstuk, te beginnen bij vers 20 tot en met 27. Daniël 9, vanaf vers 20 tot en met 27. Maar eerst wordt ons gelezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 15 van de erfzonde.
Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht, welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt, niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam deze doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Lezen we nu uit Daniël 9 en dan vanaf vers 20 tot het eind, tot 27. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijn Gods, om des heiligen bergs wil mijn Gods, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, dien ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan. En ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias, den vorst, zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten, het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste.
Psalm 22, vers 1, 7 en 8. En daar wordt gecollecteerd voor de Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. De Heere zegen u en uw gaven. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Zij rukken aan met opgesperde mond. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. 1, 7 en 8 van Psalm 22. Gemeente, de tekst vindt u in Daniël 9, vers 26a. Daniël 9, vers 26a. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Gemeente, op deze uitspraak van Gods woord rust het onderwijs van de catechismus zondag 15. En we zullen die zondag nu eerst lezen. Zondag 15 in vraag 37. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer onze lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. In vraag 38, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En vraag en antwoord 39, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente, naar aanleiding van Daniël 9, vers 26, schrijven we boven zondag 15 de Messias uitgeroeid. Want die woorden die lezen we ook in Daniël 9, vers 26. De Messias uitgeroeid. En dan zien we dat in zijn lijden, in zijn veroordeling en in zijn kruisiging. En dat zijn de drie vragen en antwoorden van zondag 15. Dus de Messias uitgeroeid, ten eerste zijn lijden, ten tweede zijn veroordeling en ten derde zijn kruisiging. Daniël. Gij zeer gewenste man. Dat zegt niet Daniël van zichzelf. Maar dat zegt de engel Gabriël, de hemelse bode van Daniël. Gij zeer gewenst begeerde man. Daniël was een man net als ieder ander. Maar van Daniël lezen we eigenlijk in de Bijbel alleen maar positieve dingen. We hebben het vanmorgen over Simson gehad. Dat was precies het tegenovergestelde, ook een kind des Heren. Maar wat een zwarte bladzijde. Van Daniël lezen we dat niet. Het moet een man geweest zijn met een heel teer, nauw leven. En we hebben niet helemaal hoofdstuk 9 gelezen. U moet dat nog maar eens rustig nalezen. Maar daar staat het gebed van Daniël in. En wat is dat een ontroerend gebed. Een innig smeekgebed. Als we dat lezen, dan mogen we wel vragen, Heere, leer ons zo bidden. Zijn naam, mijn richter is God, Daniël. En hij is nog maar jong als hij weggevoerd wordt met zijn vrienden. We weten de namen wel, jongens en meisjes van de vrienden. Hanania, Misael en Azaria. Ze worden in 605 onder koning Joachim worden ze weggevoerd. De aanzienlijke mensen worden dan weggevoerd, de edelen van het volk. Ze worden meegenomen naar Babel. En het zijn nog maar jonge jongens. Maar je ziet, jongeren, dat je nooit te jong bent om de Heere te vrezen. En je moet je voorstellen dat je uit Jeruzalem, daar waar de tempel staat, meegevoerd wordt, honderden kilometers naar het noorden, en dan kom je in een totaal wereldse omgeving. Je zou zeggen, die jongens die zijn zo hun afkomst vergeten. Maar dan zie je wat Gods genade vermag, welke kracht Gods genade heeft in het leven, dan mogen die jongeren daar in Babel staande blijven en trouw blijven aan de God van Israël, die uit genade ook hun God geworden is. Zien we dat, mogen we dat maar opmerken. De Heere die kan ons ook nu in een moeilijke tijd, in een samenleving waar zoveel ter discussie staat. We denken toch ook aan die discussie en aan dat debat in de Tweede Kamer dat ook in deze week plaats zal vinden over die embryowet. Dat is nog maar één ding. Maar wat leven we als het ware in de wereld van Babel. Maar je kunt in deze wereld, je kunt in deze tijd de Heere vrezen. En de Heere hield zijn kinderen toen staande en hij houdt ze nog staande. Samen met zijn vrienden, geen gemakkelijke weg en toch staande gebleven. En doorgeholpen, dankzij Gods genade. Daniël is zo'n 70 jaar in Babel geweest, tot aan zijn sterven. Is ongeveer zo'n 83 jaar oud geworden. Je zou zeggen, dan is hij bijna zijn hele leven balling geweest. Maar toen ging hij sterven in Babel. Toen kwam die man voor eeuwig thuis. Want vreemdelingen komen thuis. En die balling heeft hier nooit meer zijn aardse vaderland gezien. Hij mocht er wel iets van zien dat die tijd zou komen. Maar hij is zelf niet meer daar geweest. Hij is ingegaan in een beter. Dat is een hemels vaderland. Zijn profetenboek, hoofdstuk 1 tot en met 6, dat is meer een verhalend gedeelte. Ik denk, jongens en meisjes, die bekende geschiedenissen van die dromen van Nebukadnezar en van die jongens, die vrienden in de vurige oven. Van Daniël in de leeuwenkuil. Je kent ze wel. Maar Daniël gaat nog verder. Dat boek Daniël gaat nog verder. Hoofdstuk 7 tot en met 12. Dat is precies de helft. Dat gaat over. Ja, dat is meer een profetisch deel. En dan is het eigenlijk. Ja, dat deel dat is wat onbekend. Ik heb een boek in de boekenkast staan van dominee Moerkerk. En dat heet De Onbekende Ziener. En dat zijn preken over dat laatste gedeelte van Daniël. Hier zijn we bij hoofdstuk 9. Welk jaar zijn we dan? 539 voor Christus. Dat is een heel belangrijk jaar geweest. Dat was een wisseling in de rijken. Een wisseling tussen het rijk van Babel en de Meden en de Persen. Dat was dat jaar, weten we wel, toen de koning Belsazar gedood werd. En toen de Meden en Persen de regering overnamen daar in Babel. En toen werd het Perzische Rijk. En Daniël blijft daar aan het hof. Want de Heere zorgt daar voor zijn knecht. En dan in dat jaar dat innige smeekgebed uit Daniël 9. En dan is Daniël uitgebeden. En dan komt daar een engel. Want we hebben net gelezen in vers 20, als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijn Gods, om des heiligen bergs wil mijn Gods, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gods Gabriël, die ik in het begin in het gezicht gezien had, snellijk gevloden, mij aanrakende, omtrent de tijd van het avondoffer. Dan komt Gabriël. Die engel, die kennen we wel. Dat is diezelfde engel die komt bij Zacharias in de tempel. Om de geboorte van de Heere Jezus aan te kondigen, of van Johannes de Doper aan te kondigen. En later de geboorte van de Heere Jezus bij Maria. Gabriël, die hemelse gezant, die komt bij Daniël. En dan geeft hij Daniël onderwijs. Dat is de evangelist uit de hemel, zo wordt Gabriël wel genoemd. En dan gaat hij Daniël onderwijs geven over die 70 weken. dan krijgt Daniël duidelijker onderwijs dat de Messias zal komen, de Heere Jezus Christus, dat dat nog 70 weken zal duren. En natuurlijk, dat zijn symbolische getallen, maar dan wordt het duidelijker, de tijd gaat naderen dat de Messias zal komen. En na 7 weken en 62 weken, dat is 69 weken, dan in die laatste week zal de Messias niet alleen komen, maar ook uitgeroeid worden. Ontzettend woord. Dus die Messias die komt om uitgeroeid te worden. Afgesneden te worden. Verminkt te worden. Omgebracht te worden als een misdadiger. Dat wil eigenlijk dat woord uitroeien zeggen. De kruisdood sterven. Dat is een boodschap. En daarover gaat het eigenlijk ook in zondag 15. De Messias uitgeroeid, omgebracht als een misdadiger. En dan zien we zijn lijden, zijn veroordeling en zijn kruisiging. En dan denken we ook steeds aan die woorden van Daniël. Wat verstaat gij door het woordje geleden, dat kleine woordje geleden? Dat is een klein woord, geleden, lijden. Maar in dat kleine woord geleden, dat kleine woord lijden, daar zit een wereld van gedachten. Ook al in het gewone leven. Wat wordt er soms veel door mensen geleden? En als we zo wat rondkijken in de gemeente, dan heeft ieder zo zijn eigen levensverhaal. Maar daar zitten ook altijd moeilijke dingen in dat levensverhaal. En soms, voor de een meer dan voor de ander, betekent leven een stukje lijden, geleden. En zo hebben we allemaal ons lijden geleden. Hoe komt dat? Dat wij moeten lijden. Nou, we hebben dat eigenlijk vanavond al gehoord, hè, uit de Nederlandse geloofsbelijdenis over die erfzonde. Dat uiteindelijk daar de oorzaak ligt, dat we in het paradijs tegen God gezondigd hebben. En dat er hier van binnen een bron zit van een onzalige fontein die allerlei boosheid opwerpt. En dat door onze zondeval in het paradijs gekomen is. Geleden. Maar nu gaat het niet over het lijden van ons, mensen. Het gaat over het lijden van Christus, van de gezalfde, van Messias, van Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Zoals we dat toch ook in de achterliggende weken overdacht hebben uit de catechismus. Jezus Christus, zondag 11, 12, 13, Gods enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, vorige week, zondag 14, en nu die geleden heeft. En wat betekent dan dat woordje geleden? De Messias, de Christus, de gezalfde heeft geleden. Dat is ook opmerkelijk dat in Daniël 9, in dat 26e vers, de naam Messias staat, Messias. En dat is natuurlijk letterlijk woord, Hebreeuws, dat betekent gezalfde. In het Nieuwe Testament staat er dan het woord Christus. En dat woord onvertaald, Messias, die Hebreeuwse naam, die staat 2 keer in het Oude Testament, hier in Daniël 9. En natuurlijk dat Hebreeuwse woord wordt ook nog wel eens overgezet met gezalfde, maar hier de naam Messias. Hij heeft aan lichaam en ziel geleden. De borg heeft zijn lichaamslijden gekend en zijn zielenlijden. En dat weet je uit die de laatste week van zijn leven, die laatste lijdensweek. We hebben dit jaar nogal eens gepreekt uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En in dat evangelie van Marcus dan staat dat lijden van de Zoon des Mensen centraal. En een derde van dat evangelie, dat gaat ook over het lijden, de laatste lijdensweek van de zaligmaker. Zijn lichaamslijden, wat heeft hij moeten lijden? In de zaal van het Sanhedrin, toen ze zijn aangezicht sloegen met vuisten. Wat heeft hij geleden, jongens en meisjes, op de rechtplaats Gabbata, Lithostrotos, zoals het ook wel genoemd werd. En ploegers hebben op zijn rug geploegd, ze hebben hun voren lang getogen. Dat wil zeggen, ze hebben hem gegeeseld en het bloed droop langs zijn rug. Wat heeft hij geleden, zijn lichaam geleden aan het kruishout op Golgotha, waar zijn handen en zijn voeten werden doornageld, de spijkers erdoor geslagen, lichaamslijden. Wat is dat ondraaglijke pijn, wat heeft dat een ondraaglijke pijn veroorzaakt, al die wonden, maar ook zijn zielenlijden. De catechisme zegt aan lichaam en ziel. En lichamelijk lijden is zwaar, maar zielenlijden is nog zwaarder. Zie je daar de Heere Jezus bidden, kruipen op de grond van de Hof Gethsemane. Mijn Vader, indien gij wilde, deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. En op die heuvel Golgotha, toen 3 uur donker werd. En toen de hele helle macht op de Heere Jezus afkwam, mijn God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten aan lichaam en ziel? En dat hele lijden, dat was eigenlijk een voorspel van dat uitgeroeid worden. Wat Daniël hoorde van de engel Gabriël. Want na 7 weken, dan is het nog een andere tijd, een periode. Dan komen die 62 weken. Dat zal een hele benauwde tijd zijn. Dan gebeurt er ook van alles in Israël en dan wordt het heel donker. En dan na die periode, dan zal de Messias komen. Wat zal Daniël dat met blijdschap hebben aangehoord? De Messias komt. Maar hij zal uitgeroeid worden. Hij zal omgebracht worden als een misdadiger. En dat is hier bij dat lijden ook al duidelijk. De ganse tijd van zijn leven. Dat betekent de hele tijd van zijn leven. Dus we moeten niet denken dat alleen die laatste week voor de Heere Jezus een lijdensweek was. En dat hij dan zo de rest van die 33 jaar zo rustig heeft kunnen leven. Nee, de gehele tijd van zijn leven heeft hij geleden. De borg heeft altijd geleden. Daarom noemen we hem ook wel de man van smarten of de man vol smarten. Zijn leven was lijden. Dat is iets om bij stil te staan. Dat wilde de Heere Jezus doen, 33 jaar lijden. En onder alles lijden, want hij was de Zoon van God, de Heilige Zoon van God. En hij moest hier 33 jaar lang zijn, dat was bijna natuurlijk ondraaglijk. Maar in zonderheid, bijzonder aan het einde van zijn leven, toen was zijn lijden op het diepst. Maar hij heeft de hele tijd de toren van God gedragen. Dus toen hij daar in de kribbe werd neergelegd. Ja, toen begon zijn lijden. Zijn lijden was er vanaf het allereerste begin. En dat lijden, dat is zijn hele leven doorgebleven. Want die toren van God, die heeft hij gedragen. En die heeft hij op zich voelen drukken. De toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Dat is Gods ondeelbare toren. Die branden tegen de zonde van het hele menselijk geslacht. Dat wil niet zeggen dat de Heere Jezus voor dat hele menselijke geslacht de zonde heeft weggedragen. Maar wij kunnen natuurlijk die toren van God niet in stukken knippen. En zeggen dat is nu een deel van de uitverkorenen en een deel van de andere mensen. Nee, het is die verschrikkelijke toren van God die Jezus heeft gedragen. Die toren van God, die was ontbrand en die is ontbrand tegen dat hele menselijk geslacht. En nu heeft Jezus die toren gedragen. En hij heeft die weggedragen voor al degenen die hem van zijn vader gegeven waren. Helemaal weggedragen. En daarom zegt Jesaja in hoofdstuk 53 kunnen we het lezen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Zoals we dat ook nog niet zo lang geleden hebben overdacht. Dat kleine woordje geleden. En gemeente, nu ook weer naar ons toe, want ons leven dat kan soms ook zo veel lijden betekenen. Dat horen we al als er kinderen gedoopt worden. Dan staan daar de ouders hier bij het doopvont en dan wordt het doopformulier gelezen en dan horen we het leven hè, in het gebed, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Ons leven is niet anders dan een voortdurend sterven. Dat wil zeggen, ja, zoals ik het wel eens heb gezegd hè, met Wilfert Floor, die dat in een van zijn oefeningen zegt. Zodra een mens begint te leven, begint hij te sterven. Zodra iemand begint te leven, begint hij eigenlijk te sterven. Ons leven is een voortdurende dood, een voortdurend sterven. Dan begint dat stervensproces, hè. En dat zien we zo, hè, als we ouder worden, dan wordt dat minder en uiteindelijk de dood. Stervend, een gedurig sterven. Pijn, verdriet, ziekte, moeite, rouw, zorg, teleurstelling, levenskruis. Een gestadige dood, naast al het goede wat de Heere nog in zijn algemene genade geeft. Maar denken we er nu wel eens aan, gemeente, dat we kinderen des storens zijn? Op ons ligt God storen vanwege de zonde. Zullen we die straks tot in der eeuwigheid zelf moeten dragen? Of heeft een ander die voor ons gedragen? Dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil. Dat is een eeuwig verschil. Als je toch die toren van God eeuwig zal moeten dragen. En daar nooit meer van verlost kan worden. Dan zou je dat misschien nog wel willen, maar dat kan niet meer. En daarom is deze zondag ook zo ernstig. Maar ook zo aansporend om te zoeken. Vliet, zegt de Bijbel, vlucht van de toekomende toren. En dan staat er zo aan het einde van Daniël 9 over die verwoester. Dan zal het gericht en het oordeel worden over die verwoester, zal het gericht en het oordeel worden uitgegoten. En dat is nu ook de boodschap, hè? Dat was de boodschap in 539 voor Christus. De Messias zal komen en die verwoester die zal worden geoordeeld. Die Messias die wordt ons gepredikt, gemeente. Maar als we buiten de Messias blijven, dan zullen we verwoest worden. Dan zal die toren op ons blijven liggen. Bedenk dat nu eens. Het gaat over de meest ernstige dingen van tijd en eeuwigheid. Het gaat over je ziel op reis naar de eeuwigheid. En wie weet hoe spoedig we in de eeuwigheid zijn. Het zou de laatste dienst kunnen zijn waar je Gods woord hoort, waar ik Gods woord preek. En als we dan voor God verschijnen moeten, zonder borg, zonder Messias, voel je hoe belangrijk dit is. Heel veel dingen zijn niet zo belangrijk. Dat gaat allemaal toch wel voorbij. Maar dit is het allerbelangrijkste. Mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan ligt er zoveel troost toch hier in deze zondag. Hè? En in deze vraag en in dit antwoord. Want dan wijst de catechismus op het nut van dat lijden. En dan zegt hij, opdat hij, waarom moest hij nu lijden? Opdat hij die toren Gods gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Hij heeft verlost, en wat heeft hij verlost? Ons lichaam en onze ziel. Hij heeft geleden naar lichaam en ziel en hij verlost zijn volk naar lichaam en ziel met zijn lijden. En dan zegt de catechismus, zijn lijden, dat is dat enige zoenoffer. Jesaja 53, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Als je dan over dat schuldoffer leest, dan moet je Leviticus 5 lezen. Een volkomen ram, een mannelijk lam. En de schatting moest betaald worden, een sikkel van het heiligdom. Nou, de sikkel van het heiligdom, 120%, een ruime schadevergoeding. En nu heeft de Heere Jezus dat enige zoenoffer gebracht. Dat is zijn lijden, dat is zijn zoenoffer. En zo heeft hij Gods kinderen van de eeuwige verdoemenis verlost. Dat is zo'n ernstig woord, eeuwige verdoemenis. Dat wil zeggen dat eeuwige straflijden in de hel. Dat altijd zijn in die buitenste duisternis. Waarvan de Heere Jezus zegt, waar wening is en knersing der tanden. Daar moeten we nooit hard over praten of makkelijk over praten of met die woorden strooien. Maar wel eerlijk, daar is niemand die zoveel over de hel heeft gezegd. Dan de Heere Jezus Christus zelf, de zaligmaker. O gemeente, wat baat het een mens, zo hij de hele wereld gewint. En hij leidt schade aan zijn ziel. Maar nu is hij gekomen om zijn volk van die eeuwige verdoemenis te verlossen. Ze komen niet meer in de hel. Waarom niet? Omdat hij de sleutels heeft, die zaligmaker van de hel en van de dood. En hij heeft het verdiend. Wat heeft hij verdiend? Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Gods genade staat tegenover schuld. En Gods gerechtigheid staat tegenover ongerechtigheid. En het eeuwige leven dat staat tegenover de eeuwige dood. Voor wie dan? Voor ons staat er. Dat is dat volk van God dat onder de toren Gods voor eeuwig zou moeten verzinken. Maar dan is Jezus voor hen, die heeft voor hen geleden. Wat ligt er dan een troost in dat kleine woordje geleden. Opdat hij zou verlossen met zijn offer. Hij moest lijden een leven lang. Hij heeft die toren doordragen. En daarvoor heeft hij zijn enige zoenoffer gebracht. Nu ligt er zoveel ruimte in dat lijden van Christus. In dat dragen, in dat verwerven, daar ligt nu die verlossing voor zondaren uit het menselijke geslacht. Daar ligt een ruimte in dat zoenoffer. Dan kan ik eigenlijk niet zeggen hoeveel ruimte daar ligt in dat zoenoffer van Christus. Alvast zouden er 1000 werelden door zalig gemaakt moeten worden, dan zou dat ruimschoots kunnen. En daarom gaat ook vanavond in de prediking de nodiging nog uit. Dat zoenoffer van Christus, dat is overvloedig genoegzaam. Dan kun je nog door zalig worden. Alvast had je al de zonden van Adams nageslacht samengebonden. Maar dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Dat zoenoffer, daar ligt zoveel ruimte in voor dat menselijk geslacht. Dan hoeft er hier geen mens nog te wanhopen aan die zaligheid die daar ligt in dat zoenoffer van Christus. We zijn allemaal verloren mensen uit dat verloren menselijk geslacht. Maar tot ons wordt het woord der zaligheid nog gezonden. Opdat hij ons genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Maar het is zo nodig dat het persoonlijk in ons hart uitgewerkt wordt. toegepast wordt door de kracht van Gods Heilige Geest. Dan gaat Gabriel daar Daniel onderwijzen, gij zeer gewenste man. Dan komt die Messias de vorst. En wat zegt Gabriel dan? Dan zegt hij, hij komt om de overtreding te sluiten. En om de zonden te verzegelen. Om de ongerechtigheid te verzoenen. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Hij zal het weer goed maken tussen God en mens. Door zijn enige zoenoffer, zegt Gabriel, zal hij dat slachtoffer en dat spijsoffer doen ophouden. Wat betekent dat? Nou, als die Messias dan komt in die laatste week. Als die Messias dan komt om te lijden. Dan zal hij worden uitgeroeid. Dat zal niet voor hemzelf zijn. Dat zal voor zijn volk zijn. En dan zal hij daar die prijs gaan betalen. Dan zal hij een eeuwige gerechtigheid aanbrengen. En dan zijn al die offers, die spijsoffers en die slachtoffers niet meer nodig. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Totdat die Messias kwam. Zie ik kom, o Heer. En hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt. Degenen die geheiligd worden. Hoor je Daniel? Balling daar in Babel. In je hoge ouderdom. Gabriel, die raakt hem aan, die legt zijn hand als het ware op zijn schouder. Gij zeer gewenste man, deze gerechtigheid gaat de Messias aanbrengen. En dat is een gerechtigheid tot in eeuwigheid, gemeente. Dat is een gerechtigheid die stopt nooit. Dat is een gerechtigheid die is aangebracht door deze Messias. Die veroudert niet, die verwelkt niet. En als ik dan straks naar een andere gemeente moet, en de Heere heeft me daar naartoe geroepen, om daar het woord te preken, dan stopt dat preken van die gerechtigheid niet in de grote gemeente van Schravenpolder. Want het is een eeuwige gerechtigheid. Daniel hoort het van die hemelse bode, een gerechtigheid om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Een gerechtigheid die blijft tot in der eeuwigheid. Zoek die gerechtigheid. Je hebt vanmiddag in die preek van de oude dominee Hogeland over Petrus kunnen horen. Al zijn tranen konden zijn zonde niet wegspoelen. Er is maar één gerechtigheid, daar werd je ook weer op gewezen. En ik mag het ook vanavond nog een keer zeggen. Er is maar één gerechtigheid. Die redt van de dood. Dat is de gerechtigheid van Christus. O, zoek toch dat koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. Want buiten die gerechtigheid. Zul je voor eeuwig verzinken. In die verschrikkelijke plaats. Waar de catechismus ook eerlijk van zegt wat dat is. Die eeuwige verdoemenis. Maar zo is er nu geen verdoemenis. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Die die gerechtigheid niet alleen mogen zoeken. Maar ook mogen vinden. We gaan naar het tweede punt. Want dan gaat het over zijn veroordeling. 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Ja, nu kom je eigenlijk steeds dichter bij dat punt van uitgeroeid. Hè? Dat is nogal een woord in Daniel 9, uitgeroeid. Als een misdadiger om het leven brengen. Je kunt dat ook lezen in kanttekening 89. En ja, nu wordt hij veroordeeld. En nu wordt hij als een misdadiger veroordeeld. Dat weten jullie ook, jongens en meisjes. Die wispelturige rechter Pontius Pilatus. Die dan weer dit zei en dan weer dat zei. Het was eigenlijk een hele sluwe man. En nu wordt hij hier wel genoemd. In de catechismus en ook in de geloofsbelijdenis. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Ja, hij was van 26 tot 36 rechter in Judea. Precies in die tijd dat de Heere Jezus veroordeeld werd. Judea, dat was een provincie die stond direct onder Romeins bewind, onder keizer Tiberius. En Pontius Pilatus was stadhouder, rechter. Hij had zijn zetel in Caesarea, in de kuststad. Maar in verband met het Pascha was hij in Jeruzalem. En waarom heeft hij nu onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Ja, Pilatus was de Romeinse rechter. Dat was zo in die tijd het Romeinse recht. En nu staat achter die Romeinse rechter God als de hoogste rechter. Onze overheid is de dienares van God. Pilatus' rechtbank was Gods rechtbank, zegt Van der Kemp in zijn catechismus. Pilatus' rechtbank was Gods rechtbank. Nou, waarom? Nou, opdat hij, Jezus, de Messias, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van dat strenge oordeel Gods bevrijden. Hij is dus onschuldig veroordeeld. Als de zondeloze zoon van God, de zoon van God zonder zonde, was hij onschuldig. Maar als borg stond hij daar onder de last van de zonden van al zijn kinderen. Dus als borg zag de Vader hem als schuldig, omdat hij al die zonden van de zijnen droeg. Onschuldig veroordeeld. Gemeente, wij zijn doodschuldig. Al onze zonden getuigen tegen ons. Hoe zullen wij het maken als wij voor die rechter staan? Jezus staat voor de rechter. Weet je wat wij dan nodig hebben als wij voor die rechter staan? De borg, Jezus, de Messias, die daarvoor zijn rechter stond. Dan alleen is het goed als er iemand in onze plaats staat. Dat is een borg, hè? Iemand die voor ons een plaatsvervanger is. Die het in onze plaats spreekt voor God. En die daarmee ons van het strenge oordeel Gods bevrijde. Jezus, Gods Zoon, hij bevrijdt zijn volk van dat strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou. Nu is dat vonnis over Christus gegaan. En zo is hij veroordeeld en is zijn volk eeuwig vrij. Dan zegt Jesaja, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat oordeel van God, dat komt. Hebben we er hier al onder leren buigen? Ben je hier al voor de rechtbank geweest van God? En dat je zegt, Heere, nu heb ik verdiend dat strenge oordeel van u over mijn leven gaat vanwege mijn zonden. Daar ga je toch iets van leren in je leven. Want Heere, ik ben zondig, ik ben schuldig. Dat leerde die moordenaar aan het kruis, die ene moordenaar die naast de Messias hing. De Messias uitgeroeid. Maar die moordenaar die hing daar ook aan dat kruis. En toen ging die moordenaar zeggen, ja, maar wij toch rechtvaardig, wij hangen rechtvaardig hier aan dat kruis. Want wij ontvangen strafwaardig wat we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoe is dat in ons leven? Zijn er mensen die hun ziel niet meer in het leven kunnen houden? Die zichzelf niet meer in leven kunnen houden? Die doorleven dat ze door de zonde niet anders dan de dood hebben verdiend? En die geen middel meer kunnen vinden om hun eigen ziel te behouden? Er is er één die het kan behouden. Er is er één die gebogen heeft onder dat strenge oordeel Gods. En dan is dat oordeel, dan kan dat oordeel alleen maar afgewend worden door hem, door de Messias. Het is één van de twee gemeenten. Mogen we hem nu aannemen door een waarachtig geloof? Of blijven we hem nu verwerpen? Het is toch maar één van de twee. Wat wordt die Messias ons hier gepredikt in zijn zoenoffer? En hier bij die tweede vraag in zondag 15, in zijn veroordeling, maar dat hij daardoor ook kan bevrijden. Hoe is het in ons leven? Wie deze Messias verwerpt, Gabriel, die heeft het tegen Daniel gezegd, daar zal een verwoester zijn tot de voleinding toe. Wat een donkere tonen aan dat einde van dat hoofdstuk. Hoofdstuk 9 van Daniel. Een verwoester. En dat zal uitgestort worden over de verwoesten. Zullen we daaraan denken, gemeente? Het is het een en het ander. De ruimte van zalig worden, die kun je niet genoeg uitstallen. Maar ook de ernst van deze zaligmaker te verwerpen. En dat er dan tot in eeuwigheid geen offer meer is voor onze zonde, dat zal ook niet te zeggen zijn. Bid dan toch, smeek dan toch. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en mijn smeking nederwierp, dat moeten we doen. Spreken tot God, dat doe je toch. Niet zomaar even, niet zomaar een paar woorden en dan weer opstaan of juist naar bed gaan. Nee, stilstaan bij wat je zegt tegen de Heere. Je zonden beleiden, je smekingen neerwerpen, staat er. Dat kunnen we van onszelf niet. Dan hebben we natuurlijk die Heilige Geest ook nodig. Maar die Heilige Geest die wil dat wel leren. En dan gaat Daniel bidden, om des heiligen bergs wil mijns Gods. Dan gaat hij pleiten op Gods woord, op Gods werk, op Gods verbond. En dan krijgt hij verhoring om Jezus wil. Zit je hier onder die toren van God, onder dat oordeel, o bid dan. Zoals we dat gaan zingen uit Psalm 85. Voor ons en voor onze kinderen heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Zal zijndelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult gij den dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij? Dat toch, o Heere, uw goedheid ons bevrij, geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland. Psalm 85, vers 2. de Messias uitgeroeid. Zijn lijden, zijn veroordeling, zijn kruisiging. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest? Ligt daar nu ook nog wat in? Heeft dat iets meer in? Dan is er altijd nog meer te leren. Zoals Daniël ook mocht leren, meer mocht leren. Want die profetie over die 70 weken, dat is eigenlijk nader onderwijs. Want het is de eerste keer dat, ja, dat dan ook de tijd van de Messias wordt aangewezen. Hè? Dan was het natuurlijk zo dat, ja, dat we al wisten, al langer al wisten, dat hij uit de stam van Juda kwam. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En dat hij dan uit het geslacht van David zou komen, dat was ook al langere tijd bekend. En dat Bethlehem zijn geboorteplaats zou zijn, dat weten we van de profeet Micha. Maar nu wordt ook de tijd bekend. En zo is er een opklimming in de openbaring, in dat onderwijs wat de Heere ook persoonlijk in het leven van zijn kinderen geeft. De Messias zal uitgeroeid worden. Is er al licht gevallen in ons leven, ook nader licht op die prijs die Sions betalende borg moet gaan aanbrengen, gaan opwegen. En hoe zit dat dan met die kruisiging? Dan dat hij met een andere dood gestorven ware. Had Jezus dan niet op een andere manier kunnen sterven? Nee, blijkbaar niet. Want ze hebben wel geprobeerd hem van die heuvel af te duwen, hè, van die berg daar bij Nazareth, van die steilte, jongens en meisjes. Maar het ging niet. En in Jeruzalem, ze namen stenen op om hem te stenigen. Maar het was zijn einde nog niet, zijn uren was nog niet gekomen. Maar als hij naar het kruis gaat, dan is zijn uren gekomen. Die vrouwen van Jeruzalem, die staan daar wel huilend aan de kant. En je zou zeggen, die tranen die zouden hem nog tegenhouden, maar hij moet gekruisigd worden. Hij moet uitgeroeid worden. Hij moet daar als een misdadiger uit Jeruzalem gestoten worden. Kruist hem, zie hem lopen met die kruispaal. En heeft dat dan nog iets meer in? Heeft dat nog nut dat hij nu gekruisigd is? Ja, zegt de catechisme. Zeker. Zeker. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Want de kruisdood was van God vervloekt. Je weet het toch nog wel, catechisanten? De kruisdood, als het daarover gaat in de les, dan zeggen we wel eens een smadelijke dood, een smartelijke dood en een vervloekte dood. Smadelijk, dat betekent een verachte dood. Misdadigers werden gekruisigd, in het Oude Testament niet. Het was een Romeinse straf en ze hadden die van de Carthagers overgenomen, een Noord-Afrikaans volk. Dat was een verschrikkelijke straf, een wrede straf. Levende mensen werden aan een kruis gespijkerd. Verschrikkelijk. Een vervloekte, een smadelijke dood. Een straf voor de grootste misdadigers. En daarom zegt Gabriël in 5:39, de Messias zal uitgeroeid worden. Smartelijk. Het is zo'n pijnlijke dood. Zo'n langzame, pijnlijke dood. Daar hangt zo iemand aan het kruis. De koorts gaat door zijn lichaam. En iedere ademhaling is ondraaglijk. Het is een vervloekte dood. Zie je daar de Messias hangen? Zijn voeten raken net niet meer de grond. En ja, de hemel bereikt hij ook niet. Hij hangt tussen aarde en hemel in. Dat betekent eigenlijk dat de aarde zegt, weg, weg, je hoort hier niet. En de hemel zegt eigenlijk ook, hier hoort u niet, tussen hemel en aarde. En dan is de opgehangene voor God een vloek. En dat heeft Christus doorleefd. En nu is dat zo'n zegen. voor mensen die nu die vloek ook waardig worden. Nu heeft hij vloekwaardigen verlost van de vloek. Daniël, hoor je het? Op je 80ste jaar zo ongeveer. De Messias zal worden uitgeroeid. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Het zal voor dat volk zijn. Wat van eeuwigheid is uitverkoren. Tot nut van zijn uitverkorenen, kanttekening 90. En daarom, Daniël, komt u thuis. Daarom komen ballingen straks eeuwig thuis. Omdat de Messias uitgeroeid is. De kruisdood is gestorven. Een vervloekte dood. Opdat nu mensen die de vloek waardig zijn, thuis mogen komen. Gemeente, ben je ook zo'n balling? Ben je ook zo'n gewenste man of vrouw? Wat is dat, een gewenste man? De kanttekening zegt, Daniël was een man der begeerte, een man voor God en mensen aangenaam. Want hij begeert, wenst de verlossing van zijn volk en de wederopbouw van de tempel en de godsdienst. De zaak van Gods koninkrijk gaat hem zo ter harte, die balling in Babel. Er was maar één ding in zijn hart. Wat zult gij dan uw grote naam doen, Heere? Denk aan uw naam, denk aan uw verbond, denk aan uw koninkrijk. Dan gaat de eer van God wegen. Daniël, gij zeer gewenste man, daar legt Gabriël als het ware zijn hand op zijn schouder. Wat een troost. Die Messias zal komen, hij zal zijn werk doen en hij zal velen het verbond versterken. Hij zal dat genadeverbond bevestigen. Hij zal dat genadeverbond besluiten. Als hij zegt, straks duurt hier nog wel 500, 600 jaar. Maar dan zal hij aan het kruis uitroepen, tetelestai, het is volbracht. En dat zal niet voor hemzelf zijn, dat zal nu zijn voor al zijn volk. Het is volbracht, een Messias die alles doet voor misdadigers. Zitten hier van die misdadigers? In het gewone leven, dan is dat niet zo best. Dan willen we daar eigenlijk toch niet bij horen. Maar als je het nu eens geestelijk mag worden, zo'n misdadiger, dan is er nog hoop, dan is er nog verwachting. Al mijn misdaden en mijn zonden, zing dat een, waren zeer groot en zwaar. Maar uw goedheid, niet ondoorgronden, vergaf die al voorwaar. Gemeente, wat moet er nog meer gezegd worden? Wat er vandaag gezegd is in de drie preken. Neem het nu eens mee naar huis. Er is maar één gerechtigheid die redt van de dood. Bekeert u dan, gelooft het evangelie en vlucht nog tot die Messias. Die Messias die alles voor zijn volk doet, die alles voor zijn volk is, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van drie keer. Pas het toe door de kracht van uw geest in onze harten. En predik het nog na. U weet wat nodig is, ook in deze week. Helpt u in alles waar we naar uitzien. De jonge mensen die aan het einde van de week hopen te trouwen in Nieuwdorp, geef ze gezegende huwelijksdienst en huwelijksdag. En wees hun leidsman ook op hun verdere levensweg. Heren, mag de Tweede Kamer wijsheid ontvangen bij dat wetsvoorstel. Mogen we bidden om weerhouding daarvan als die embryowet dreigt gewijzigd te worden. Heren, waak nog over ons land. We hebben het net gezongen, opdat er eer in onze landen woont. En red uit vrije gunst het zuchtend vaderland. Heren, mag dat ook voor ons land gebeden worden. En mogen er nog mensen zijn die de smekingen voor uw aangezicht nederwerpen. En wilt u ons dan zo horen in uw gunst. En ons aanzien, niet in onszelf, maar in die grote Messias, in de vergeving van onze zonden en met de dank voor alles wat u gaf uit genade. Amen. Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.